Er klopt iemand op de deur.
Maar Gertje, man.
Ja, wij moesten kloppen.
Want de bel doet het niet. Dag iedereen.
Samson en Gert. K3. Goedemorgen
allemaal.
Kabouter Plop. Boomba. Het huis Anubis en Maya de Berg.
Hallo. Aangenaam.
Het zijn de helden van Studio 100. Zeg maar het Disney van Vlaanderen. Maar ondertussen zijn ze wel een wereldspeler.
Ik dacht, verdomme, dit is onwaarschijnlijk.
Studio 100, dat is tv, musical en ondertussen 8 themaparken en nog eens 3 nieuwe waterparken.
Ja, en dan wordt dat een trein die fantastisch begint te rijden, wat je ja, wat richtingen aangeeft en wat je heel vaak achteraan loopt. Maar dit is dus ja, waanzinnig.
Het businessprookje van presentator Gert Verhulst, poppenspeler Danny Verbiest en Hans Boerlo.
Als het over cijfers gaat, staat er soms een nul meer achter. Of 2 nullen meer achter, maar in C gaat het nog altijd over hetzelfde. Hè.
In de Incubator-podcast zijn we vandaag op bezoek bij Studio 100-directeur Hans Boerlo.
Probeer dus niet de bewandelde paden te doen, maar iets bijzonders te doen. Iets wat niet uit een enquête komt. Hè.
Wat vindt Christel van K3 van haar ex-baas?
Hij is iemand met een groot hart voor zijn bedrijf, maar ook voor de mensen die er werken.
En wat was dat met Hans en koningin Mathilde?
Met als resultaat dat ik op de schoot van Hans moest gaan zitten terwijl de koningin binnenging in het museum. Maar dat is iets dat ik nooit zal vergeten. Dat was hilarisch.
Welkom bij de Incubator Podcast voor ondernemers, makers en starters, maar vooral voor iedereen die van een sterk verhaal houdt. Want dat hebben onze gasten allemaal. Hans, we zijn onder de indruk over wat jij en Gert hier allemaal hebben neergezet. Hoe zit dat nu met jouw work-life balance?
Ik ben er altijd heel bewust mee omgegaan, in die zin dat ik die zaken altijd heel erg gescheiden heb. Met mijn gezicht plakt ook nergens op, dus dat is iets makkelijker voor mij. Het is nu ook niet dat ik op straat zo herkend word en zo. Dus weet je, ik beweeg me nog in mijn geboortedorp, waar ik ga fietsen of aan een quiz meedoen of naar een feest ga. En dan ben ik nog altijd dezelfde en kan ik nog eens lekker mijn dialect spreken. En ik heb natuurlijk een heleboel hobby's en van alles en nog wat. En ja, ik zie dat wel als een job als een andere.
Maar de productieeenheden, die bollen, daar heb je managers, goede mensen voor. En je zit daar niet heel dicht op, blijkbaar.
Nee, de dingen die draaien, daar is dat absoluut niet nodig. Hè. De belangrijkste rol die ik probeer te spelen is toch die van wat gaan we binnen 2 en 3 jaar doen, daarmee bezig zijn. Het nog altijd verder uitbouwen van het internationale is een heel belangrijke opdracht. Ik probeer dat te doen met zo weinig mogelijk te reizen. Hè. Dat is een ecologisch, want is voor een week naar Sydney vliegen, dat is één niet evident qua jetlag, maar is ook natuurlijk een toch wel bijzondere onderneming. Dat is de andere kant van de wereld, dus we proberen zoveel mogelijk via conference calls te doen. We hebben heel veel van dat soort contact. Maar het is niet simpel. Hè. Het is als een café hebben aan de andere kant van de wereld. Hè. Wat gebeurt daar? Hè? Je moet heel veel vertrouwen in mensen stellen. Hè. Ja. Dus daar zijn we mee bezig. Hè. Welke projecten? Waar gaan we de investeringen naar? Doen we een nieuwe attractie? Doen we een nieuw park? Doen we een nieuwe tv-serie of film? Hè. Waar gaan we ons risico in spreiden?
Maar 10 jaar geleden zat je nog verhalen te verzinnen, boeken te schrijven. Dat is dan toch van inhoud veranderd.
Ja, dat klopt. Vandaag is soms de helft van mijn dag in het Engels ook. Hè. In zo'n conference calls. Ik kan alleen maar zeggen dat het boeiend is om in je eigen leven te zien dat wat je doet evolueert. Hè. Dat je niet altijd hetzelfde blijft doen. Ja, het ondernemende, het strategisch iets wat altijd wel geweest is. Maar vandaag is dat op een andere schaal. Hè. Als het over cijfers gaat, staat er soms een nul meer achter. Of 2 nullen meer achter, maar in C gaat het nog altijd over hetzelfde. Durven we het? Doen we het? Welk risico willen we lopen? Hoe ver willen we gaan? Welke partners trekken we aan boord? Doen we dat niet? Ja, en toch altijd weer die vreemde tintelingen van iets op te zetten en succesvol te zijn.
Toch even de reputatie checken van Hans Boerlo bij Christel Verbeke van K3.
Ja, ex-K3 ondertussen. Hè.
Christel, wie is Hans Boerlo?
Hans Boerlo is voor mij diegene die heel betekenisvol is voor Studio 100. Meer dan de gemiddelde Vlaming misschien zou vermoeden, is hij toch wel zeer hard op de hoogte van alles wat er leeft binnen het bedrijf. Zeker ook inhoudelijk, hoewel dat meer de taak van Gert is of was. Maar voor mij, Hans en Gert zijn diegene bij wie ik me thuis voelde. Binnen Studio 100 waren zij ja, het DNA van het bedrijf.
Hans en Gert zijn ook manager van het jaar geweest. Dat is niet raar, want ze hebben iets mooi neergezet. Hoe is Hans als mens en niet als manager? Is daar een verschil in?
Hans is heel grappig eigenlijk. Meestal komt hij binnen gefietst bij Studio 100.
Klopt.
En dan zie je hem daar binnenkomen in zijn wieleroutfit. Het is altijd een heel gek gezicht. Hij is er altijd, maar hij hoeft niet zo nodig op de voorgrond te treden elke keer.
Maar als er het toe doet, dan is hij er wel.
Zeker, zeker. Ik herinner mij, zeker in de beginperiode van K3 hebben wij alle contracten samen met hen onderhandeld. Dus was Hans ook zeer, zeer aanwezig op al die meetings. En hij is iemand met een groot hart voor zijn bedrijf, maar ook voor de mensen die er werken. Ik denk dat het menselijk kapitaal van het bedrijf voor Hans het belangrijkste van allemaal is.
Oké, dat is heel mooi. Jullie hebben een geweldig avontuur samen beleefd, hè? Hou je er een goed gevoel aan over? Want dat kan ook wel vrevel opleveren of je moet dingen uitzoeken en voor de eerste keer.
Er waren af en toe uiteraard wel meningsverschillen, maar we zijn er altijd goed uitgekomen. Wil ik zeggen, van na elke onderhandeling of een gesprek over de toekomst, wilden we allebei met een goed gevoel van tafel. En dat is ons altijd wel gelukt. Ik heb altijd onthouden, het onderste uit de kan is altijd aangebrand. En dat is eentje die ik wil meegeven aan de luisteraars ook. Dat is een goeie om te onthouden bij alles wat je moet bespreken eigenlijk. Het onderste uit de kan is altijd aangebrand. Nooit te ver gaan en zien dat iedereen een goed gevoel eraan overhoudt. Heel belangrijk.
Oké, ik denk dat veel mensen dat wel weten, dat jullie keihard hebben gewerkt. Mm-hmm. Moest dat?
Soms hadden we niet echt veel keuze, omdat je ook beseft, K3 zijnde, dat je een heel stuk van Studio 100 mee financiert. Dat is niet gewoon zo. Wij hebben hele grote producties gedaan, waarbij Studio 100 ook hele zware investeringen heeft gedaan. Denk nog maar aan de 3D-musical, waar we toch de eerste waren om zo'n show neer te zetten. Of de grote tours in Ahoy en Sportpaleis. Dus die investeringen waren enorm groot. Je kon als individu niet altijd je eigen zin dan doen, want je wist ook wel van, ja, ik moet gewoon
onderdeel van een grote machinerie.
Ik moet gewoon er staan. Ja, ja, ja. Dus die druk, dat is iets wat ik niet mis, om eerlijk te zijn.
Ja. Christel, laat ons afronden met een mooie anekdote met Hans, maar ook met koningin Mathilde.
Ik ben ooit voor de Global Compact Network Belgium, hebben we ons heel hard ingezet rond kinderrechten. Studio 100 heeft zich daar ook altijd heel hard voor ingezet. En we zijn samen naar New York gegaan. Hans, ik, de koningin is meegegaan. Er waren nog heel veel andere CEO's daar aanwezig. En we moesten op een avond in een museum zijn en we vonden geen taxi. En Hans heeft er niet beter op gevonden dan zo, hoe heet dat nu weer, iemand die op de fiets mensen vervoert.
Fietscourier, riksja?
Ja, riksja.
Echt.
En die heeft hij dan doen stoppen. Met als resultaat dat ik op de schoot van Hans moest gaan zitten. En wij zijn dus, terwijl de koningin officieel binnenging in het museum, zijn wij haar gepasseerd. En we zijn netjes een paar honderd meter verder gestopt, omdat we het
buiten
een beetje
het
gênant vonden. Maar dat is iets dat ik nooit zal vergeten. Dat was hilarisch.
Ja, had Hert het geweest, het zou direct verdacht zijn geweest. Maar
dat heb jij gezegd.
Dat heb ik gezegd.
Na de spektakelmusical 4045 is er nu Daans. Een nieuwe, spectaculaire versie van deze succesmusical.
Lees de vooruit!
Ik heb honger, hoor ik in de straten.
Werken of staken?
Staken.
Paten. Hier heb je mijn ring, dan kun je hem kussen zoveel je wilt.
Maar bovenal een beklijvend verhaal. Daans.
Een ander succesverhaal bij Studio 100 zijn die spektakelmusicals. Het niveau, de rijdende tribunes bij 4045 en recent bij Daansweer, dat is uniek in Europa. Hè? En ook voorstelling na voorstelling is uitverkocht.
Ik heb onze musical 4045 al 15 keer gezien ondertussen en ik blijf nog altijd als een kind verwonderd als ik ernaar kijk. Dat is uiteindelijk nog altijd het leukste. Hè? Je kunt een spreadsheet hebben aan het eind van het jaar met mooie cijfers, maar als je die mensen van die tribune ziet komen en je ziet die gezichten, hoe dat gewerkt heeft, ja, dat is de grootste voldoening.
Ik dacht dat jullie in het begin mikten op 100.000 bezoekers of zo, zeker? Hè?
Ja, dat was toch wel hetgeen waar we vanuit gingen. Pas op, we zijn ons zeer erg van bewust dat die één voor één een ticket moeten kopen, in de auto en een trein stappen en komen. Hè? Dat is niet simpel. Hè? Maar dat is grandioos gelukt.
Het is een veelvoud geworden.
Ik ben er helemaal blij om zijn. Ik ben ervan overtuigd dat er nog meer gaan komen.
Dat is zeer goed voor de jaaromzet, hè?
Qua omzet is dat een zeer, zeer groot gegeven binnen onze Benelux-werking, hè, wat een van de drie poten is. Die is goed voor een 70 miljoen van de 200 miljoen omzet. Dat geeft dat inderdaad een ruk omhoog. Maar natuurlijk, de investering van de musical is ook gigantisch. Er zijn 130 mensen permanent mee bezig, hè, in onze groep. Dus die zaal moet vol zitten. Hè. Dat blijft nog altijd een risico. Hè. Als wij beginnen spelen voor halve zalen, hebben we een probleem. Hè. Kunnen we de opgebouwde winst weer kapot maken. Hè. Dus je moet op een verstandige manier produceren. En vaak wil dat ook zeggen 10 voorstellingen per week spelen om die kosten af te dekken, die permanente kosten die er zijn.
De eerste jaren zit je goed, hè? Daans bolt nu qua voorverkoop heel goed. Boudewijn staat eraan te komen, dus je kan daar toch vrij gerust in zijn voor de eerste 5 jaar. Of ben ik nu een beetje te optimistisch?
We hebben een plan tot 23 met die zaal in Puurs. En wat we er gaan doen, we hebben ook een vergunning tot dan. Dus wij hopen die activiteit daar optimaal te kunnen doen in de zeer grote investering, een opstartinvestering van om en bij de 12 miljoen die we daar gedaan hebben. En dan heb je natuurlijk die gigantische running cost van die zaak te doen draaien. Dat zijn gigantische ondernemingen. En het blijft natuurlijk theater. Uiteindelijk is liefde voor het vak het belangrijkste, want de marge die we daarop halen is eigenlijk in verhouding tot het risico dat wij nemen een beetje beperkt, vind ik zelf. Maar wij moeten die doen. Ook al de acteurs die erin staan, sommige ervan spelen in andere van onze series. Ja, die vinden dat geweldig dat dit er ook bij kan. En we hopen natuurlijk dit naar de toekomst te kunnen continueren. En hopelijk ook, wie weet, dit in het buitenland te plaatsen.
Ja, is dat haalbaar om zoiets te transplanteren, exporteren naar andere landen? Want dat is heel cultureel gebonden, toch?
Ja,
hè?
Dat zijn dingen waar we mee zitten. Maar Frankrijk en Nederland zou perfect kunnen met hetzelfde thema. Maar de vraag is natuurlijk, willen wij zelf dat gigantische risico lopen? Doen we dat met partners? Wanneer doen we dat? Enzovoort. Maar dat speelt wel in ons hoofd, omdat we ondertussen wel gemerkt hebben dat wat wij daar doen, zeker technologisch, een aantal bakens verzet. Joop van den Ende is komen kijken en die man, zijn mond viel open. Ja. Die zei, ja, dat is nergens gezien ooit. Terwijl wij wel zoiets hadden, ik ga het heel onnozel zeggen, maar wij waren 10 jaar geleden in de opening van de drukkerij van Christian van Tillo in Lokeren toen. En dat was een innovatieve drukkerij, ze is er nog altijd. En het papier kwam aangereden in een soort automatisch zelfrijdende wagens. En Gert zei onlangs tegen mij, weet je nog, toen we daar zaten in die tribune, ja, wij hebben gewoon mensen op die bakjes gezet.
Maar het idee is toen toch niet ontstaan? Nee.
Achteraf, want het is een idee van Gert, hè, laat dat duidelijk zijn. Ik zit er nog altijd op papier tekenen. Als we die tribunes in een cirkel laten rijden enzovoort. Dat is natuurlijk gemak. Papier is heel gewillig natuurlijk. Het moet nog gerealiseerd worden. Maar dat is wel de basis van alles. Het is een simpel idee, hè.
Maar zelfs de plopmuts is hier getekend. Ik bedoel, het is wel allemaal zelf gedaan, hè?
Ja, dat is heel veel proberen en trial and error. De plopmuts, in het begin zat daar iemand achter die aan een koordje trok en die punten gingen omhoog. Hè. Tot iemand, en zeker Dree Wouters, een man, spijtig genoeg overleden, want hij was al 5 jaar op pensioen, maar dat was de man die hier een atelier had en die heeft dan bootjes gekocht met afstandsbediening van die zeilbootjes om op vijvers mee te varen en heeft die mechaniek eruit gehaald en dat heeft hij in die mutsen gestopt om die punten omhoog te doen. Dat is bricoleren, dat is proberen, maar dat is ook een beetje uitvinden, hè. De Dree was een beetje een tovenaar ook, hè. En zo hebben we ooit in Robin Hood een andere pijl laten splijten. En elke keer als een acteur met zijn boog trok, ging die er los door en dat was op een onzichtbaar koordje dat hij liep, hè. Met een soort katrol die zeer snel opdraaide. Dat is een automatische vislijn. Hè. Dat is hier allemaal ooit ontwikkeld. Met heel veel proberen en doen. Hè. En dat is natuurlijk heel leuk om dan te zien hoe dat evolueert en gaat en komt. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat de spitstechnologie die in onze musical wordt gebruikt wel onwaarschijnlijk is. Ja. Ik vind dat we met 4045 echt op de grens van de mogelijkheden zitten. Wat we daar doen was 5 jaar geleden technologisch niet mogelijk. Vandaag wel. Maar ik ben ook met heel veel proberen.
Ja, er zijn een paar pannes ook geweest.
Ja, we moeten optimaliseren, moeten uitzoeken als er pannes waren, van waar komen ze. We hebben een 3-tal voorstellingen moeten annuleren, maar op de 300 voorstellingen valt dat eigenlijk nog wel mee. Nu, het kan niet zo nozel zijn. Hè. We hebben nooit gezien dat iemand die aan de zijkant van de tribunes zat, zijn gsm had laten vallen en die wielen reden erover en blokkeerden erop. Dat soort, op een gegeven moment vonden wij een langwerpig stuk ijzer en dat was een stuk van 2 euro wat plat gereden was. Dat soort dingen. Hè. Mensen hebben koptelefoons op, maar er zitten trillingen in de tribunes, opdat je dat zou voelen in je lichaam, dat geluid. En die trillingen hadden de computers gedesoriënteerd. Hè. Dat was een probleem wat we lang opgezocht hebben. En dan uiteindelijk gevonden dat het daar vandaan kwam. Vandaag zitten die in een soort matrassen ingekapseld, die computers, zodat die trillingen niet meer meemaken. Maar
en nu krijg je een probleem met de koeling van de computers?
Nee, maar je blijft nieuwe dingen meemaken en zoeken en vinden. Maar je probeert natuurlijk de perfectie na te streven, hè, op alle vlakken. Hè.
Toch even onderzoeken hoe de sfeer hier op kantoor is bij Studio 100 in Schellen? Jullie zitten wel heel erg dicht bij het bureau van Hans. Zien jullie hem vaak?
Hij passeert hier wel regelmatig.
En doet hij dan een babbeltje of is hij altijd hurry-hurry en amper aanspreekbaar? Of hoe gaat dat?
Nee, soms komt hij hier wel eventjes langs voor een babbeltje. Ja,
wat is jouw job precies eigenlijk?
Wij zitten hier bij het digitale team en wij beheren de website en alle sociale media en de mailings en alle online campagnes van Studio 100.
Maar dat is wel superbelangrijk natuurlijk. Meneer, wat doet u precies?
Ik ben Franstalige, maar ik werk voor de Franstalige markt voor Studio 100.
Maar uw Nederlands is perfect.
Dank u, Studio 100 TV, ja.
C'est pour la Wallonie, sans doute.
Ja, et Bruxelles. Je fais la page Facebook et le site web.
C'est une bonne entreprise, vous êtes contente ici.
Het is wel leuk, ja. Mijn collega's zijn super lief met mij, dus ja.
Ik zie ook een jong team, hè? Beaucoup de jeunes.
Ja, de jongeren zijn beter dan de ouderen.
Ja, als het over socials gaat, is dat zo, hè? Ja,
het is waar, hè?
Ja, 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 ja. Ik hoor altijd zeggen in de media, veel feestjes. Klopt dat, veel feestjes?
Ja, en veel alcohol.
Ja, absoluut. Veel feestjes. Er wordt hier goed zorg gedragen voor het personeel. En wij doen ook heel veel activiteiten. Zo spelen wij bijvoorbeeld elk jaar het spel Gotcha, waar dat je dus andere mensen eigenlijk moet vangen met een wasknijper zonder dat ze het gezien hebben. En Hans is bijvoorbeeld echt wel de meest fanatieke speler die dat er is.
Maar het is een winner, hè?
Ja, ja, absoluut. Ja. Dat is, als je die moet als target hebt, dan heb je wel een probleem.
Maar, dat is geweldig.
Echt superleuk. Ja.
Dus het hoeven niet altijd dure champagnefeestjes te zijn. Gotcha is ook al...
Ja. Ja, dat zorgt voor veel animo en teamspirit binnen ons bedrijf. Hè. Dus wij vinden dat heel leuk.
Oké, wanneer is Hans niet aanspreekbaar? De maandagmorgen of zo? Ik probeer maar iets. Hè.
Eigenlijk is hij altijd aanspreekbaar. Tenzij hij op zijn kantoor zit en de deur is op slot, dan moet hij niet proberen binnenkomen. Zijn secretaresse zal u dan ook tegenhouden.
Ja, dus de body language zegt al iets en dan is er nog altijd de secretaresse als buffer. En,
klopt.
Dan kun je beter een ander moment afwachten. Zo.
We kunnen hem altijd een berichtje sturen. Kunnen
proberen. Of wachten met opslag vragen. Hè.
Dat moet je zelf niet vragen.
Hoe belangrijk is duurzaamheid? Steeds belangrijker zeker?
Ja, absoluut. Hè. In onze parken hebben wij zeer erg de ambities om een soort klimaatneutraal gegeven te organiseren. Ik kan u dat niet navertellen hoe men dat doet bij zwembaden, maar dat is het opwekken van warmte en dat terug vrijgeven en terug in het systeem laten komen, wat vandaag technologisch blijkbaar zeer goed kan. Wij zoeken daarna, proberen dat te realiseren. Wij proberen ook zoveel mogelijk vliegen rond de wereld te vermijden. We hebben weinig vergaderingen waar 20 mensen zitten die komen van al onze afdelingen komen ingevlogen. We zijn vandaag... andere technieken ongeveer.
Maar in jouw geval is het wel belangrijk. Je moet wel blijven reizen. Je moet die mensen ook wel fysiek zien. Je moet naar de oktoberfeesten in Beieren. Hè?
Ja, dat is iets wat we elk jaar wel eens proberen naartoe te gaan. Ik heb het dit jaar door omstandigheden gemist. Dat ik denk dat het de eerste keer was. Maar dat zijn zo van die dingen waar je niet aan voorbij kunt. Hè. Dat is teambuilding op zich ook. En dat is dan natuurlijk iets wat je moeilijker op een scherm kunt realiseren.
Ja. Ja, je komt vaak met de fiets, hè? Ja. Maar dat is meer voor de gezondheid dan voor de duurzaamheid, denk ik.
Heb ik de kou getrotseerd? Nee, er zijn veel redenen voor. Eén, als ik hier moet zijn in Schelle, de A12.
Ja, dat is een ramp.
Ik kan me niet verbeteren. Ik afhankelijk van de wind kan tot op 5 minuten na zeggen wanneer ik thuis kom straks of wanneer ik hier zal zijn 's ochtends. En dat is een ongekende luxe vandaag. Hè. En zelfs in putje winter, zelfs met gigantisch regenweer, is het fantastisch om daarna onder zo'n douche te kunnen staan. Je hebt iets meegemaakt als je fietst en je kunt ook reflecteren en nadenken. Ik kan dat iedereen aanraden. En ondertussen komen er ook altijd maar betere fietspaden. Ze zijn nog niet goed genoeg en er zal nog 100 keer zoveel moeten zijn. Maar het is de enige hier en nu inzetbare oplossing voor de files, is mensen op die fiets zetten. Hè. Ik was vroeger ook zo iemand die met de auto naar het werk kwam en dan s'avonds ging spinning doen. Hè. Dat staat nergens op.
Ook in de winter 2 keer 20 kilometer met de fiets? Hè?
Ja, absoluut. En die is niet elektrisch. Hè. Ik probeer dat zo lang mogelijk op de authentieke manier te doen.
Maar het is ook een passie. Je fietst ook in je vrije tijd graag. Hè? Alpen of zo.
Minder, maar ik ben wel iemand die de Alpen is overgereden en dat soort dingen. Ook verlof met de fiets veel gedaan heeft door in onherbergzame streken. Ik heb altijd graag gefietst, dat is wel juist. Ja.
En dan lopen we gewoon de vergaderzaal uit, komen bij Hilde. Hilde, wat voor baas is Hans Bourlon?
Ja, hij is een heel aangename persoonlijkheid om voor te werken. En het vertrouwen is ook 100%, wat heel belangrijk is in beide richtingen, denk ik.
En jij bent zijn linker en zijn rechterarm.
Klopt.
En ik kom net van bij Inge Oncea, een modemadam, die heeft ook een rechterhand. Maar die moet bijna 24 uur per dag ter beschikking zijn. Gaat dat ook voor jou?
Nee, dat is toch niet het geval. Hij respecteert absoluut ook mijn vrije tijd. Dus dat valt zelden voor eigenlijk dat hij buiten de werkuren belt of mailt of wat. Hij respecteert zeker die balans tussen werken en privé-tijd.
Want de wereld komt hier over de vloer. Je hebt contact met Parijs, met Duitsland, met Sydney, met China, met New York. Dat is wel een wereld die voor je open gaat, toch, hè?
Ja, klopt. En dat maakt de job ook boeiend natuurlijk.
Wat zijn de kleine kantjes van Hans Bourlon?
Hij is geen ochtendmens. Maar daar...
Die is toch klaar wakker als hij met de fiets komt?
Ja, dat klopt wel. Maar we proberen daar toch ook wel rekening mee te houden in het opzetten van afspraken, dat we dat niet vroeg doen.
Oké. En qua bedrijfscultuur zijn er hier... Want mensen denken showbiz, ja, dat zijn feestjes bij de vleet, hè? Klopt dat ook?
Ja, het is wel veel personeelsfeestjes die door iedereen wel gesmaakt worden.
En het is natuurlijk een succesverhaal, dus af en toe is er ook wel iets te vieren, denk ik. Hè?
Ja, en dat wordt dan ook zeker gedaan. En in de eerste plaats ook met het personeel. Ja.
Is Gert even gemakkelijk eigenlijk dan Hans? Of is dat toch een beetje temperamentsverschil tussen die twee?
Ze hebben alle twee hun eigen stijl en een andere manier van werken. Maar ze zijn ook heel complementair aan elkaar.
Dat is waar. Ja.
En ze hebben allebei een heel goed gevoel voor humor ook.
Maar dat is fijn, hè? Dat is plezant.
Ja, dat is ook fijn in de samenwerking.
Wanneer wordt het stressy of reageren ze het nooit af op jou?
Nee, eigenlijk totaal niet. Nee, absoluut niet. Ze worden ook zelden kwaad. Dat maken we hier weinig mee, moet ik zeggen. Ja.
Fijne werkgever, met andere woorden.
Ja, zeker en vast.
Oké, zeg dankjewel voor uw tijd.
Dankjewel.
Super. Heel tof.
Okay. Dat was terecht uit het hart.
Maar ja, dat moet een beetje spontaan zijn. Super. Hans, je laatste boek heet Tijdreiziger. Je probeert te voorspellen wat de toekomst ons brengt. Hoe zit dat bijvoorbeeld in de televisiemarkt? De Netflixen van deze tijd, die gooien de regels nu om. Hoe evolueert dat?
Ja, ik denk dat dat vandaag een beetje voor zich spreekt. Wat je bijvoorbeeld ziet, is dat zenders heel erg werken met een catch-up systeem. Dus men zendt iets uit en je kan dat dan nog een week herbekijken. En zeker als het gaat over kinderprogramma's, is het uitzenden zelf eigenlijk veel minder relevant geworden. Er is weinig afspraak met de kijker. Niemand maakt ook zijn kindje om 7 uur 's ochtends wakker om naar Boomba te kijken. Er zijn veel andere manieren om dat te doen. Dat is eigenlijk niet meer echt relevant, behalve dan voor echt spraakmakende dingen, zoals een voetbalmatch. Maar zelfs de slimste mens wil je op het moment zelf zien, bijvoorbeeld. Maar veel belangrijker in de toekomst wordt wat zo'n zender als merk is, wat hij aanbiedt en wat je kunt kiezen zelf. Dat is de toekomst van een zender, al dan niet met reclame. Dat is nog een vraagteken natuurlijk, blijft reclame erbij of wordt dat ook een subscription systeem met een abonnement? Nu, als je naar Netflix kijkt, wat eigenlijk een puur opvraagbaar subscription systeem is, dan zie je toch ook een nieuwe evolutie, vooral in Amerika vandaag. Omdat men merkte dat mensen binge-viewing doen en dat ze bijvoorbeeld 9 maanden een subscriptie nemen en dan alles bekijken, omdat Netflix heel series gewoon erop gooide, zijn zij aan het evolueren naar een systeem waarbij ze elke week een nieuwe aflevering lossen. Die dan opvraagbaar blijft voor een lange periode. Dus eigenlijk lopen die twee modellen bijna bijeen. En je voelt dat dat wel de toekomst wordt. Maar het reclamemodel op langere termijn is een vraagteken. Zal televisie nog een drager van reclame zijn? Ik heb er een beetje mijn twijfels over.
Je blijft sowieso eigenaar van de figuren, dus dat is een sterkte. Dat zit altijd goed. Hè?
Wij blijven aan de inhoudskant, ondanks het feit dat wij hebben Jam, Studio 100 TV. Ook in Duitsland hebben wij op het Sky-platform Junior TV. Die heeft 2 miljoen abonnees, dus wij hebben een aantal zenders. Maar dat is iets waar wij naar de toekomst toe niet verder in investeren. Wij blijven aan die inhoudskant en kijken met vol verwachting uit naar alle nieuwe distributiemogelijkheden en initiatieven die er komen, omdat wij voor iedereen die distribueert iets te bieden hebben.
Ja, en de parken, worden die op een gegeven moment niet voorbijgestreefd door virtual reality? Mensen gaan een bril opzetten en ze hebben dezelfde thrills, beleving.
Ja, in een boek ga ik in op virtual reality als mogelijkheid. Nu, dat is iets wat een heel grote belofte geweest is. Maar zoals het vaak gaat, overschat men evoluties vaak op korte termijn. Virtual reality zal zijn plaats vinden in een aantal sectoren, maar in de parkenwereld is dat absoluut niet doorgebroken tot nu. Wij zien toch heel erg dat wat gezinnen met kindjes willen doen is samen iets meemaken, kwaliteitstijd beleven in groep. En als je een bril op hebt, ja, zit je alleen en eenzaam bezig. Hè. Dus ik zeg niet dat dat geen toepassingen zal hebben, maar niet, dat is geen vervanging van de dingen die wij vandaag doen. Dat is iets wat ernaast eventueel kan komen.
Je gaat af en toe naar scholen, hè, om mensen te enthousiasmeren, om eventueel te ondernemen. Wanneer heb jij zo de eerste klik gevoeld van, ik moet dit nu voor mezelf doen?
Er heeft in mijn schoolperiode niemand ooit gezegd, zou ondernemer iets voor u zijn. Ja. Daarom dat ik wel zo voor een universiteit of een school dat echt wil zeggen. Ik denk daar nu eens over na. Zijt jij iemand die uw leven in handen zou nemen, die in volle wind gaat staan? Ik kan alleen maar getuigen van één ding, dat is dat het mij als mens tot ontplooiing heeft gebracht. Dus uiteindelijk, doe het voor jezelf. Denk er eens over na. Zijt je sterk genoeg om als persoonlijkheid om te zeggen, ik ga in volle wind staan, ik neem mijn leven in handen. En ik ga dat doen wat mij begeestert, wat mij interesseert. En twee natuurlijk, ik ben ervan overtuigd dat maatschappelijk onze welvaart, zoals wij die toch kennen in Europa, ja, door mensen die ondernemend zijn, zal bestendigd worden, zal blijven bestaan. Dat zijn de drijvers uiteindelijk van die welvaart. Dus hoe meer jonge mensen ondernemen en met verve dingen doen en vastnemen, hoe meer de overheid ondernemen faciliteert en motiveert, hoe beter voor iedereen in de toekomst, ben ik van overtuigd. Nu, voor mijzelf, we hebben natuurlijk een periode eerst in de VRT gewerkt, met een klein groepje, en zijn daar op een dag uitgestapt. Dat was op het moment dat Bert de Grave begon.
Dat is ook de periode dat Woestijnvis gestart is, hè? Ja, nog altijd een grote speler, net als jullie.
Absoluut, ja. Dat waren fijne collega's op de VRT toen. Ze zaten ook een beetje op een eiland, zoals wij, wat afgezonderd, hun ding te doen. En op hetzelfde moment hadden wij dezelfde plannen, hebben we daar toen ook over gepraat. Het was het juiste ding op het juiste moment, want de privébeeldindustrie toen was toch een beetje geïsoleerd bezig met specifiek werken voor VTM, een soort satelliet rond die zender. En bij VRT kwam dat ook wel wat open, beginnen werken met privébedrijven, omdat vroeger alles in de VRT geproduceerd werd. Ik vind dat, en nu wil ik collega's van Woestijnvis een standbeeld beloven, hè. Zij hebben daar een statement gemaakt als het gaat over tv naar volwassenen toe. Dit is kwaliteit wat iedereen zich aan opgetrokken heeft. Dankzij dat privé-initiatief, natuurlijk gefaciliteerd door de VRT. En ik maak mij vandaag wel zorgen als ik zie hoe het eraan toe gaat in de privébeeldindustrie, hoe de productiebedrijven lijden, hoe meer productiehuisjes vandaag bijna aan de keukentafel met drie stagiairs tv aan het maken zijn, omdat de budgetten altijd maar kleiner worden. Er is wel tax shelter en zijn een aantal mechanismen om dingen te steunen, maar het is krabben geblazen. En wij hebben in fantastische tijden geleefd, als het gaat over fictie en budgetten om dingen te maken. Ik denk dat wij kwalitatief geweldige tv hebben gehad de laatste 20 jaar. Nederlands hebben tv heel veel geëxporteerd, zoals Big Brother en andere dingen. Ja. Maar wij hebben betere tv gemaakt. We hebben een minder geëxporteerd, maar betere tv gemaakt in Vlaanderen. En ik hoop alleen dat het zo kan blijven.
Speelt ook de technologie een rol? Iedereen met een stevige laptop en met een deftige camera kan eigenlijk mooie dingen maken, hè?
Absoluut. TV maken zal betaalbaarder worden in de toekomst. Maar ik ben een beetje bang dat naar de toekomst toe de echte Vlaamse inhoud, de Vlaamse programma's, een beetje zullen wegdeemsteren. En de mechaniek erachter is simpel. Hè. Vroeger had je een reclameindustrie die in de kranten zat en in de privézenders. En dat draaide rond in ons taalgebied. En er werd nieuw geïnvesteerd, dat was opnieuw reclame enzovoort. Maar nu natuurlijk gaat reclame heel erg naar YouTube, naar Facebook enzovoort. Dus de emmer van dat reclamegeld, daar zit een gat in van onder en dat loopt daar stelselmatig uit. En je voelt die spoeling dunner worden en dat gaat nefast zijn voor wat wij in Vlaanderen maken op tv-vlak of op beeldvlak.
Dus de hele grote bedrijven, de Amazons, de YouTubes, de Googles, dat zijn de winnaars uiteindelijk.
Ja, die gaan over grote taalgrenzen heen. Dat is de Geert Noes heeft er een boek over geschreven, Gigantisme. Hè. Dat zijn gigantische boîtes die alles naar zich toe trekken, die onafhankelijken het zeer moeilijk in staat stellen om nog iemand te zijn. Die gaan, ja, die hebben tentakels overal vandaag en zijn op het eerste zicht onomkeerbaar, maar het kan ook gigantisch fout gaan. Hè. Kijk naar Thomas Cook. Hè. Dat is ook een gigantische joekel bijeengekocht van alles geworden. En die kantelt dan soms ook geweldig om. Hè. Sommige van die bedrijven maken ook nog echt wel verlies. Ze zijn veelbelovend, maar dat stopt het ook. Dus ja, ik hoop dat er toch een nieuw elan komt in Vlaamse content op een dag Er zijn honderden heel getalenteerde mensen in die sector te werk gesteld en ik hoop dat die nog altijd aan de bak kunnen blijven.
Ja, ja, absoluut. Binnen 10 jaar, waar zou je graag staan met het bedrijf? En denk je dan ook al aan opvolging? Want dat is ook zoiets waar dan stilletjes aan moet aangedacht worden.
Ja, dat is niet iets waar we van wakker liggen. Van wat binnen 10 jaar en wie zal het hier leiden? Ik denk dat dat zal moeten blijken. Wij willen meer van hetzelfde doen, beter doen.
En meer territorium veroveren?
En vooral goed doen. Ja, territorium veroveren. China staat vooraan op de agenda, ja. Verder nog natuurlijk. Maar ja, toch vooral op het internationale vlak zouden wij heel graag toch wel die ene hit maken die vergelijkbaar is met succes van een Peppa Pig of dat soort dingen. Hè, van die echte preschool dingetjes die het gigantisch goed doen in de wereld. En daar ook nog toch wel gedeeltelijk eigenaar van zijn. Want je kan dat vandaag niet zonder aan te sluiten bij een andere grote groepering die je distribueert. Wat betreft de parken denk ik dat de mogelijkheden ongelimiteerd zijn. Het kan best zijn dat we binnen 10 jaar 20 parken binnen onze groep hebben. En wat Benelux, ja, ik droom heel erg van de musicals die wij hier doen, te exporteren aan meerdere landen, indien mogelijk.
Ja. Ja. En China, als de overheid voldoende mee wil?
Oh, ik maak me sterk dat wij in China samen met de Chinezen een aantal producties opzetten die Chinezen dan exporteren, maar waar wij samen met de producent zijn geweest. Want dat is uiteindelijk hun natte droom. Hè. Je hebt tegenwoordig een programma dat heet Masha de Beer. Dat is heel populair bij kindjes. Dat is een Russisch product. En je ziet dat aan niet zo heel veel, want dat heeft een heel Amerikaanse touch. Maar wij kennen weinig Russische fenomenen op het gebied van muziek of film of tv. Hè. Alles is zeer Angelsaksisch gedreven. De grote successen op muziekvlak of op filmvlak of elk mediavlak komen uit Engelstalige landen, vooral uit Amerika en Engeland. En Chinezen hebben die drang, hè, economisch exporteren ze veel. Hè. Maar cultureel kennen wij niks. We kennen geen enkel boek uit China. En dat is voor hen iets heel belangrijk om ook daar die aansluiting te vinden. En als het gaat over kindjes, kunnen wij hen daarbij helpen. En dat is wat ons, vreemd genoeg, Amerikaans bedrijf vandaag doet samen met Chinezen.
Ja. Oké, de toekomst ziet er goed uit. Zeer ambitieus, maar ja, dat moet je ook zijn. Hè. Heb je tips voor startende ondernemers? Wat kan je mensen aanraden? Van alles proberen, vooral gaan.
Ik zou eerst willen aanraden, doe het niet alleen. Omring u met mensen, doe team-up met anderen, want dat geeft een bijzondere ambiance en kan u in staat stellen tot veel meer. Kijk vooral naar wat heel dicht bij u ligt, iets waar je iets mee hebt, waar je voeling mee hebt. En probeer op het deeldomein waar je heel zwaar op focust het verschil te maken. Hè. Ik zie een bedrijf dat groter wordt zoals het onze, heeft het daar soms wat moeilijk mee. Hè. Op een onderdeel heel erg focussen. Hè. Anderen die jong zijn en daar heel specifiek met een aantal mensen mee bezig zijn, doen dat vaak beter. Dus zoek het daar, maar zoek vooral heel dicht bij u. Wat passioneert u? Wat ergert u? Waar denkt je, dat kan ik beter? En probeer het eens. En als je vooraan in de 20 bent, dan kun je met gemak in je zetel zitten gamen als ze heel leuk zijn. Maar voordat je het weet, ben je 10 jaar verder. En je boot op de zee, die is zitten kabbelen op de golven en je hebt zelf je richting niet eens bepaald. En op dat moment, stel dat je 30 bent, heb je misschien geen keuzes meer te maken. Hè. Wees daar erg van bewust, hè, dat je je leven jong in handen moet nemen. En met heel veel trial and error, wat dingen doen, kan tot iets leiden, iets bijzonder leiden, wat u zal passioneren en u tot bloei zal brengen als mens, samen met anderen. En u in een nieuwe wereld terechtbrengen met heel veel nieuwe mensen.
Ja. En hoe belangrijk, hij staat hier in karton. Gert staat hier in karton, hè, levensgroot. Hoe belangrijk is een goede partner? Of er is ook nog een derde partner in jullie geval, is een bank. Hè?
Ja, klopt. Het is private equity, een derde aandeelhouder bij ons. Gert blijft fundamenteel belangrijk in ons bedrijf op alle vlakken. Ondanks het feit dat hij met 4 en zijn talkshows enzovoort veel werk daar heeft vandaag. Ik heb net voorbeeld gegeven van onze musical. Hè. Het zijn vaak heel eenvoudige ideeën die het verschil kunnen maken. En daar is hij heel straf in. Maar ook economisch op het gebied van deals heeft hij een inzicht. Als we een probleem hebben, kun je dat aan hem voorleggen. Hij draait het eens 2 keer om en het wordt eenvoudig. Hè. Of het wordt overzichtelijk. Hè. En zo hebben wij nog altijd na al die jaren dagelijks wel eens contact over een en ander. Zijn gisteravond nog gaan eten, Sibyl.
Daar is nog tijd voor in deze drukke televisieperiodes. Want hij staat wel graag op een podium. Hè. Hij doet dat graag.
Ja, ja. Het is nu even een goed moment. Dus het was even een moment om bij te praten.
Ja. Ja, en dan wordt er over business gebabbeld of kan het ook gewoon...
Je moest het eens weten.
Ja, ja, ik hoop dat er ook gewone gesprekken zijn, dat het niet enkel over zaken gaat natuurlijk.
Nee, ik lag veel te laat in mijn bed, misschien hoort je het aan mensen.
Ah, oké, het zal wel plezant geweest zijn, goed zo. Ja, Hans Bourlon, hartelijk dank voor je tijd.
Met plezier, dank je wel.
Vind je deze Incubator-podcast interessant? Geef ons dan 5 sterren, geef een leuke comment en vertel het zeker door, want we worden graag gevonden. En abonneer je. Format, mix en stem, Dirk Gijs. De Incubator-podcast is een initiatief van Sintra Midden-Vlaanderen.